In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het Bijbelboek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 14 in de Tweede Reeks. Jozua 22, vers 10 tot 34. Thema is misverstanden. Ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we deze versen met elkaar lezen, een aantal ervan. En we nodigen uit mee te lezen en de Bijbel erbij te houden tijdens de Bijbelstudie. We beginnen bij Jozua 22, vers 10. Toen zij kwamen aan de grenzen van de Jordaan, die in het land Kanaan zijn, zo bouwden de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad en de halve stam van Manasse daar een altaar aan de Jordaan, een altaar groot in aanzien. En de kinderen Israëls hoorden zeggen, ziet, de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad en de halve stam van Manasse hebben een altaar gebouwd tegenover het land Kanaan aan de grenzen van de Jordaan aan de zijde der kinderen Israëls. Als de kinderen Israëls dit hoorden, zo verzamelde de ganse vergadering der kinderen Israëls te Silo, dat zij tegen hen optogen met een leger. En de kinderen Israëls zonden aan de kinderen van Ruben en aan de kinderen van Gad en aan de halve stam van Manasse in het land Gilead, Pinaas, de zoon van Eleazar de priester. En 10 vorsten met hem, van ieder vaderlijk huis een vorst, uit al de stammen van Israël. En ze waren een ieder een hoofd van het huis hunner vaderen over duizenden van Israël. Toen zij tot de kinderen van Ruben en tot de kinderen van Gad en tot de halve stam van Manasse kwamen in het land Gilead, zo spraken zij met hen, zeggende, alzo spreekt de ganse gemeente des Heren. Wat overtreding is dit, waarmee gij lieden overtreden hebt tegen de God van Israël, heden afkerende van achter de Heren, mits dat gij een altaar voor u gebouwd hebt om heden tegen de Heren wederspannig te zijn. Is ons de ongerechtigheid van Peor te weinig, van de welke wij niet gereinigd zijn tot op deze dag, hoewel de plaag in de vergadering des Heren geweest is? Terwijl gij u heden van achter de Heren afkeert, het zal dan geschieden, als gij heden wederspannig zijn tegen de Heren, zo zal hij zich morgen grotelijks vertorenen tegen de ganse gemeente van Israël. Toen antwoordden de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad en de halve stam van Manasse, en zij spraken met de hoofden der duizenden van Israël. De God der goden, de Heere, de God der goden, de Heere die weet het, Israël zelf zal het ook weten. Is het door weerspannigheid of is het door overtreding tegen de Heere, zo behoudt ons heden niet. Dat wij ons een altaar zouden gebouwd hebben om ons van achter de Heere af te keren, of een brandoffer en spijsoffer daarop te offeren, of om dankoffer daarop te offeren, zo eisen de Heere. En zo wij dit niet uit zorg vanwege deze zaak gedaan hebben, zeggende, morgen mochten uw kinderen tot onze kinderen spreken, zeggende, wat hebt gij mij de Heere, de God van Israël, te doen? De Heer heeft immers de Jordaan tot grens gezet tussen ons en tussen uw lieden, gij kinderen van Ruben en gij kinderen van Gad. Gij hebt geen deel aan de Heere. Zo mochten uw kinderen onze kinderen doen ophouden, dat zij de Heere niet vreesden. Daarom zeiden wij, laat ons toch voor ons maken, bouwen een altaar, niet ten brandoffer, noch ten offer, maar dat het een getuige zij tussen ons en tussen u lieden, en tussen onze geslachten na ons, opdat wij de dienst des Heren voor zijn aangezicht dienen mochten, met onze brandofferen en met onze slachtofferen en met onze dankofferen.
En Jozua heeft de mannen uit de stammen van Ruben, Gad en Manasse met groot verlof gestuurd. Hun taak zit erop. Zij mogen naar huis en met buit beladen zijn ze toen vertrokken. Omdat hun woongebied aan de oostkant van de Jordaan ligt, moeten ze de rivier oversteken. Als ze dat doen, dan bouwen ze bij de Jordaan een altaar. Een groot altaar, op een plek die goed zichtbaar is. Want het is hun bedoeling dat dit altaar aan iedereen onmiddellijk zal opvallen. Waarom doen ze dat? Het lijkt wel dat het plan om dat altaar op te richten nogal spontaan en haastig ontstaan is. Voordat ze bij Jozua vandaan gingen, hebben ze er nog met geen woord over gerept. Mogelijk dat dit plan pas gerijpt is onderweg, toen ze van Silo naar dat punt van oversteken van de Jordaan zijn gereisd. Dan is het een tamelijk overijld gemaakt plan geweest. En dan wordt het bovendien nog zonder verder diepgaand overleg terstond uitgevoerd. Maar zoals dat vaker gaat bij haastig genomen beslissingen, waarbij van tevoren niet is bedacht wat de consequenties er eventueel van zouden kunnen zijn, gaat het ook nu. De bouw van dit altaar roept een heleboel vragen op en geeft aanleiding tot het ontstaan van flinke misverstanden. Er ontstaat heel wat onrust door. En zelfs is er het risico dat het op een burgeroorlog zal uitlopen. De achtergebleven stammen horen namelijk van wat de 2,5 stam hebben gedaan. En doordat ze van tevoren niets hebben geweten, schrikken ze er geweldig van. Gaat het nu al mis? En nu zijn ze nog maar amper in het beloofde land. Die andere stammen zien dan er ook direct aanleiding in om zonder verwijl bij elkaar te komen om te overleggen wat hier gedaan moet worden. Moeten ze erop af? Met een leger? Zijn ze dat verplicht? Bijvoorbeeld in het licht van wat de Heere bepaald had in een van zijn wetten? Er staat in Deuteronomium 13 vers 12 een serie bepalingen voor het geval dat een van de stammen of een van de steden van Israël zou breken met de dienst des Heeren om daarvoor in de plaats andere goden te gaan vereren. En in zo'n geval moet de rest van het volk inderdaad krasse maatregelen nemen om een dergelijk kwaad in de kiem te smoren. En bovendien is er in Deuteronomium 12 sprake van dat de Heere zelf aan zou wijzen de plaats voor zijn heiligdom. En dat zou dan ook de enige plaats mogen zijn waar een altaar mocht worden gebouwd, de plaats die de Heere verkiezen zou. De vraag is nu of men op grond van deze en dergelijke bepalingen in de wet tegen de 2,5 stam ten strijde moet trekken. Het heeft er immers alle schijn van dat die stammen met de bouw van dit altaar demonstreren dat zij van de dienst van de Heere af willen en dat ze hun eigen heiligdom willen installeren. En zo lijkt het erop dat er een breuk in het volk plaatsvindt, een breuk op godsdienstig terrein, en dan is de eenheid helemaal weg. In hun haastig bijeengeroepen vergadering tonen de andere stammen een grote ijver voor de zaak des Heren. Een ijver die te prijzen is, want die typeert de begeerte om alleen de Heren toe te behoren en de eenheid onder het volk te bewaren. Is die eenheid er geen bewijs van dat ze het kwaad niet kunnen dulden? En komt daarin niet uit dat het besef levendig is dat de Heere ook een ijverig en naijverig en jaloers God is? De daad van die mannen van Ruben, Gad en Manasse kon wel eens ernstige consequenties gaan krijgen. Ondanks hun ijver gaan ze echter voorzichtig te werk. In ieder geval, men neemt geen overhaaste stappen. Men houdt er rekening mee dat de gebeurtenissen wel eens niet helemaal zuiver geïnterpreteerd kunnen zijn. Vandaar dat ze besluiten de zaak eerst nauwkeuriger te onderzoeken, wat overigens ook volgens Deuteronomium 13 moest gebeuren. Er wordt een delegatie samengesteld uit alle aanwezige stammen. Pinehas, de zoon van de hoge priester Eleazar, krijgt de leiding. Dat is al een gelukkige keus, want Pinehas heeft onder het volk een goede naam. Hij heeft al eens duidelijk bewezen dat de dienst des Heren hem heilige ernst was en dat hij voor de zaak van de zuivere religie grote ijver had. Dat was toen velen in Israël door de Moabieten waren verleid om deel te nemen aan een heidens offerfeest met Peor. U leest ervan in Numeri 25. Toen liet God op een verschrikkelijke manier zijn ongenoegen blijken. Er vielen slachtoffers onder het volk, maar door het moedige optreden van Pinehas is toen de plaag verder afgewend, waardoor het aantal slachtoffers niet verder toenam. Wel nu, onder leiding van Pinehas reist de delegatie met haast naar de 2,5 stam en daar stelt men hun het dringende probleem voor ogen. Er klinken ernstige beschuldigingen. Wat hebben jullie gedaan? Is dat nou het begin van een afval van de Heere, nu al, nu we hier nog maar zo kort wonen? U denkt toch niet dat de Heere dat zal gedogen? Zijn er niet diverse gebeurtenissen in ons verleden die ons erop wijzen dat de Heere niet straffeloos toeziet als we van hem afwijken? Denk aan de geschiedenis van de afgoderij in Peor. Denk ook aan de zonde begaan door Acham, waardoor het hele volk getroffen werd. Moet het nu weer op een ramp uitlopen? Ja, het zijn ernstige zaken die hier worden uitgesproken. En het zal de mannen van Ruben, Gad en Manasse niet zijn meegevallen toen ze begrepen dat ze onder ernstige verdenking staan. Zeker, veel van deze verwijten zijn niet op hun plaats, zoals zal blijken. Maar verplaats u nu eens in de situatie van Israël en verkeer met hen nu eens even in de veronderstelling dat de delegatie onder leiding van Pinhas wel degelijk gelijk heeft met het angstige vermoeden dat het hier wel degelijk om een beginnende afval van de Heere ging. Ja, dan is de scherpe benadering van het probleem door deze delegatie helemaal op zijn plaats. Want er zijn immers mensen die zo wel degelijk moeten aangesproken worden. Er zijn er die van de Heere afwijken, die tegen zijn wil ingaan, die een eigen gekozen weg inslaan, ook op godsdienstig gebied, een weg die van de weg des Heren afwijst. Moet dan niet gezegd worden, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen? Dienen we dat bij tijden ook niet eerlijk tegen elkaar te zeggen? Ja, maar dat is nogal confronterend. Dat kan wel zo zijn, maar moet het daarom nagelaten worden? Toegegeven, het moet gebeuren op de juiste toon. Het moet gebeuren in bewogenheid. Maar het mag niet verzwegen worden. Want als wij de Heere verlaten, dan gaat het fout in ons leven. Daarover is de schrift toch niet onduidelijk. Laat het echter wel gebeuren in de geest van liefde. Zo doet Pinhas het ook. Let nog eens even op het aanbod dat hij aan die 2,5 stam doet. Hij gaat er een ogenblik vanuit dat die 2,5 stam er spijt van hebben dat ze aan de andere kant van de Jordaan hun woongebied hebben gekregen. En dat ze bij nader inzien toch liever aan de westkant van de rivier zouden willen wonen. Wel nu, is dat zo? Dan biedt Pinhas hen aan om te verhuizen. En dan willen ongetwijfeld de andere stammen zeker plaats voor hen inruimen. Zeker is zoiets is wel snel gezegd en minder snel uitgevoerd, en het zou trouwens ook nog wel heel wat voeten in de aarde hebben gehad om zoiets te realiseren, maar het aanbod van Pinhas is oprecht. Als het gaat om het behoud van mensen, moet er desnoods maar wat ingeschikt worden. Dit aanbod laat weten dat het Pinhas ernst is met het geestelijk welzijn van die stammen van Israël. Voor alles is van belang dat ze in het rechte spoor blijven. Want gaat het volk van dat rechte spoor af, dan is het onheil nog niet te overzien. De 2,5 stam schrikken geweldig als ze beseffen welke verdenking ze op zich hebben geladen. Dat het bouwen van het altaar op deze wijze zou worden uitgelegd, daar hadden ze geen moment aan gedacht. En er is ook absoluut geen sprake van dat ze andere goden willen gaan dienen. Nee, wat Pinhas denkt is echt niet het geval. En daar zouden ze hem graag van willen overtuigen, maar hoe moeten ze dat nou doen? Hoe kunnen hun woorden in zo'n situatie waarin ze onder verdenking staan ooit nog geloofwaardig overkomen? Hebben ze de schijn niet helemaal tegen? Ze roepen de naam des Heren aan. En als ze dat doen, gebruiken ze zelfs verschillende namen van de Heere. De God der Goden, de Heere. De God der Goden, de Heere, die weet het. Israël zelf zal het ook weten. Uiterst plechtig klinken deze woorden en zo zijn ze ook bedoeld. Laat Pinhas met zijn delegatie maar weten dat zij in deze zaak de Heere tot getuige durven roepen, omdat hij weet dat hun bedoelingen oprecht zijn. En mocht het ooit waar blijken wat Pinhas vermoedt, dan mogen God hen straffen. Maar hij weet dat het geenszins hun bedoeling is geweest om met de dienst van de Heere te breken en andere goden te gaan vereren. Dat altaar is daar absoluut nooit voor bedoeld geweest. Laat dat misverstand alstublieft uit de weg geruimd worden. Maar wat hebben ze dan met dat altaar bedoeld? Daarmee bedoelden ze niets anders dan dat ze op deze manier een getuige zouden willen hebben dat zij juist wel bij Israël horen, ook al wonen ze aan de andere kant van de Jordaan. Later zou wel eens tegen hen gezegd kunnen worden: kijk eens, jullie wonen horen er eigenlijk niet bij, want de rivier is de grens tussen jullie en ons. Maar dan willen ze met dit altaar zeggen dat ze er wel bij horen en dat ze dezelfde God willen dienen als hun broeders aan de overkant. En als er in de toekomst soms van hun kinderen zouden zijn die gaan beginnen te denken dat zij er toch eigenlijk geen echte Israëlieten zijn, omdat zij niet in het eigenlijke land Kanaan wonen, dan is dat altaar bedoeld om dat gevoel te weerspreken. Heus, dit altaar moet niet uitgelegd worden als een begin van afval van de Heere. Juist het tegenovergestelde. Om in de toekomst afval te voorkomen, is het opgericht. Met de allerbeste bedoelingen is het gebouwd. Wat is het gelukkig dat dit inderdaad hun oprechte weerwoord kon zijn. Zeker, hun gedrag was onvoorzichtig. Ze hadden inderdaad de schijn tegen. Hadden ze het monument ook maar nooit de vorm van een altaar gegeven. Anderzijds, de ijver van Pinhas en de zijne, hoe goed bedoeld ook, was ook wel een beetje te heftig. De scherpe beschuldigingen hadden er gemakkelijk toe kunnen leiden dat de 2,5 stam verontwaardigd hadden kunnen reageren. En dan zou lijden in last geweest zijn. Maar kennelijk worden ze ervoor bewaard om vleeselijk te reageren. En zo gebeurt het wat in het boek Spreuken gezegd wordt. Een zacht antwoord keert de toorn af. Het is gelukkig als mensen op deze manier met elkaar kunnen omgaan. Vaak gaat het anders. In de gewone contacten onderling, maar ook in kerkelijke en geestelijke zaken. Dan zijn er ook vaak dingen die in feite teruggebracht kunnen worden tot misverstanden. Misverstanden weliswaar over belangrijke zaken, maar toch misverstanden met als gevolg wantrouwen, verdenking. Er zijn van die situaties waarin we het moeilijk met elkaar eens kunnen worden. Dan staat de ene overtuiging tegenover de andere en dan lijkt er geen brug meer te zijn die een verbinding legt. Dat is betreurenswaardig. Soms is het onvermijdelijk. Dan namelijk als er beginselen in het geding zijn. Maar dat is lang niet altijd het geval. Er zijn situaties waarin de vraag echt wel gesteld mag worden: hebben we wel goed naar elkaar geluisterd? En wat kan het dan een vreugde zijn om te ontdekken dat er geen reden is tot verdenking en wantrouwen. Als blijkt dat bij beiden de oprechte begeerte aanwezig is om de Heere te dienen en in zijn wegen te gaan. Dan kunnen de verschillen wel eens smelten als sneeuw voor de zon. Dan wordt de vreugde gekend van het opgeruimde misverstand. Zo is het toen ook gegaan. Zodra de delegatie onder leiding van Pinhas begrepen heeft wat de 2,5 stam willen zeggen, zijn ze tevreden. Dan volgen er geen nieuwe verwijten. Dan wordt zelfs niet gezegd, maar waarom hebben jullie dan en hadden jullie dan niet beter? Op deze manier had men natuurlijk aan de gang kunnen blijven. En dan was het einde van de discussie er nog niet geweest. Nee, heel royaal zegt Pinhas, jullie hebben Israël uit de hand des Heren verlost. Vers 31. Hij bedoelt, jullie zijn er niet de oorzaak van dat de Heere tegen ons zou moeten toornen. We waren er een ogenblik bang voor dat door jullie daad het hele volk Gods ongenoegen zou moeten ondervinden. Maar gelukkig is dat niet zo. We zijn allemaal blij en dankbaar dat het zo afloopt en dat er geen bloed zal behoeven te vloeien in een burgeroorlog. Met dit verslag keert de delegatie naar Silo terug. En iedereen kan blij zijn dat de zaak uit de wereld is. En het altaar blijft er staan. Het krijgt een officiële naam. Getuige. Het was ook de bedoeling van dat altaar om getuige te zijn. Laat het dan zo ook maar heten. Inderdaad, een zacht antwoord keert de toorn af. Of, om het te zeggen met een woord van de heiland, zalig zijn de vreedzamen, de vredestichters. Niet de ruziemakers, niet de mensen met een bitter gemoed die twistziek zijn, niet de onverzoenlijken, de fitters en criticasters. Zalig zijn de vreedzamen. Betekent dat dat de waarheid niet meer van belang is? Nee, natuurlijk betekent het dat niet. De waarheid blijft altijd van het grootste belang. En als die echt in het geding is, dan mogen we van geen wijken weten. Dan kan het zelfs noodzakelijk zijn om onverdraagzaam te zijn. Das Wort sollen sie stehen lassen, zei Maarten Luther. En hij meende het. En hij trok er zelf de uiterste consequenties uit. Om Gods wil en ter wille van de zaligheid van zondaren. Maar al is de waarheid nog zo belangrijk, Met een strijden voor en handhaven van de waarheid alleen zijn we er ook weer niet. In Openbaring 2 lezen we Christus' brief aan de gemeente van Efeze. Hij prijst deze gemeente vanwege haar orthodoxie. Men kan daar de kwade niet verdragen, maar ontmaskert hen die een verkeerde leer brengen. In die gemeente staat men voor de waarheid, maar in diezelfde brief verwijt Christus die gemeente dat ze haar eerste liefde verlaten heeft. Strijden voor de waarheid kan dus gepaard gaan met een koud en liefdeloos hart. En wat zou het dan nog voor waarde voor God hebben? O ja, de waarheid houdt die vast. Maar de geest waaruit we leven dient die van de liefde te zijn. Degene bij wie deze dingen het beste te zien zijn, is de Heer Jezus zelf. Hij kan toornen als geen ander als hij afval en ongehoorzaamheid ziet. Voor eigen gerechtigheid heeft hij geen enkel begrip. Voor ongerechtigheid evenmin. Hij kan toornen en als hij dat doet is dat soms om van te eisen. Maar in zijn ernstigste vermaningen klinkt toch altijd weer de toon van zijn liefde door. En altijd weer zoekt hij het behoud van de mens. Wat stelt hij alles in het werk om vrede te maken en mensen ertoe te bewegen vrede met God te maken en niet langer in hun verzet tegen de Heere voort te gaan. Aan beide kanten waren fouten gemaakt, maar aan beide kanten was ook een eerlijke ijver voor de dienst des Heeren. En toen bleek er de bereidheid om naar elkaar te luisteren en elkaar te geloven en elkaar te respecteren. Dat is het mooie van deze geschiedenis. In dit opzicht valt er ook voor vandaag nog best heel wat uit te leren.
Tot zover de Bijbel Open, waarin dominee Peden Butter uit Middelharnis vanavond sprak over Jozua 22, de versen 10 tot en met 34. Volgende week hoopt hij deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 23.